Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Goedemiddag luisteraars. Omdat de Salto Studios in verband met het coronavirus nog steeds gesloten zijn, hebben wij besloten het beste van Radio Signaal uit 2019 te herhalen. Heel veel luisterplezier toegewenst.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Hartelijk goedemiddag, luisteraars van Radio Signaal, de zender van Groot Amsterdam op het gebied van gezondheid en gerelateerde kunst, cultuur en sport. Ik ben vandaag uw presentator, mijn naam is Jan Barnhorn. Mijn co-presentator is Raymond Arons. Het is vandaag donderdag 2 mei 2019, de 122e dag van het jaar en het regent. We hebben vandaag twee gasten in de studio. Dat zijn Connie van Dorst van Leeshuis Tolhuistuin en Patricia Wijsbeek van Safe Drukmakers. Hartelijk welkom. We hebben ook een telefonisch interview met Marijke Mol. Is auteur van het boek, haar eerste boek trouwens. Opa en oma zijn niet meer samen. We beginnen met wat leuke muziek.
Sauver des mauvais jours, d'une pomme empoisonnée, d'une folie en moi qui aurait pu tout dévaster. Cet amour si fort à la vie, à la mort, me parcourt le corps, me parcourt. Je me vois en toi quand personne ne me voit. On ne me connaît pas comme toi. Cet amour puissant, plus puissant que le temps, il me coule dans le sang, il me coule dans le sang, dans le sang. Et toi, je te vois comme personne ne te voit, on ne te connaît pas comme moi. Cet amour si fort à la vie, à la mort, me parcourt le corps, me parcourt le
Stacy Kent met Mi Amor. Het is een Amerikaanse jazzy zangeres. Ze is Grammy Award genomineerd. Zeer populair in de Verenigde Staten. Ook in Europa is ze al meerdere malen geweest. En ik denk dat ze binnenkort naar Nederland komt. Ze zingt voornamelijk Frans, wat vrij bijzonder is voor een Amerikaanse. Dit nummer komt uit 2010. Wij gaan het hebben over het Leeshuis Tolhuis. Tuin, het doorgeefcafé van boeken, taalcafé, meeleesclub. We gaan erover praten met Connie Dorst. Ik had gezegd Connie van Dorst, maar het is gewoon Connie Dorst. En als we bij over het Leeshuis beginnen, laten we meteen maar beginnen met de historie van het Leeshuis.
Ja, het Leeshuis is eigenlijk een heel grote boekenkast. Staat aan de overkant van het IJ voor mensen die in het centrum van Amsterdam wonen, namelijk in Amsterdam-Noord. En het is onderdeel van de Stichting Tolhuis Tuin. En de geschiedenis is dat toen Shell al hun panden en fabrieken teruggaf aan de stad, moest dat een culturele bestemming krijgen, al die panden en een verbinding tussen de centrale stad en Noord. Een van die panden is het Leeshuisje. En het toenmalige bestuur van de stichting, of dat heette toen nog niet de Stichting Tolhuis Tuin, iets anders, dat was Jan van der Lans. En die had bedacht, die had heel veel boeken thuis staan, als we daar nou eens boeken in gaan zetten. En het huisje waar de boeken nu in staan, dus wat het leeshuis geworden is, dat was eigenlijk het prikklokhuisje voor de mensen die naar de Shell gingen. Dus als ze binnenkwamen, lopend of met de fiets naar hun werk gingen, klokten ze. En als ze eruit kwamen ook. Toen is er een mooi glas omheen gebouwd. En toen hebben eigenlijk alle bestuursleden, die hebben in hun boekenkasten gekeken en die hebben daar boeken neergezet. Met de bedoeling, zeg maar, om dat boeken een tweede leven kunnen krijgen. Of meerdere zelfs.
Ja, dan ga je het over jullie activiteiten hebben. Om te beginnen, jullie boeken. Er staan een heleboel boeken.
Ja.
En mensen kunnen gewoon binnenlopen en zeggen, geef mij maar een boek.
Ja, nou ja, dat wil zeggen, we zijn vier dagen per week open van 12 tot 5. En we beheren, zeg maar, de boeken met vier medewerkers. En we hebben allemaal een passie voor lezen en voor boeken. En mensen komen boeken halen, andere mensen komen boeken brengen. Er komt soms iemand een boek zitten lezen of die komt een boek voorlezen aan een kleinkind. Het is een prachtig huisje met een grote tafel, hele mooie boekenkasten. We hebben veel literatuur. Die staan zelfs op alfabet. Uellebeck en Buwalda bijvoorbeeld. Maar we hebben ook alle Revers of poëzie.
Maar jullie zijn geen bibliothecaris, hè?
Nee, we houden dat ook niet bij. We houden wel bij wie er komen en hoeveel boeken er worden uitgeleend. Of ja, niet uitgeleend, want je krijgt ze gewoon.
Maar moeten die mensen lid worden of kunnen ze gewoon binnenlopen?
Nee, je kunt gewoon binnenlopen en rondkijken en een boek uitzoeken waar je interesse in hebt.
Hebben jullie nooit tekort aan boeken? Altijd voldoende boeken?
We hebben altijd heel veel boeken, want in het algemeen komen heel veel boeken mensen brengen. Het is natuurlijk ook, veel mensen die hebben tegenwoordig ook een e-reader. En, maar die hebben wel ook een passie voor boeken. Dus je wil je boeken niet zomaar wegdoen. En dan is het een prachtige plek. We hebben een paar mooie fauteuils staan. In de zomer staan alle ramen open. En dan zitten we zelf ook lekker te lezen.
Want mensen komen er ook om te lezen gewoon.
Ze komen er ook om te lezen. Of ja, je hebt gesprekken over boeken, literatuur, allerlei onderwerpen. We hebben een hele grote kast met non-fictie, biografieën, over allerlei onderwerpen.
Ja, dat is prachtig. Want dan heb je ook een taalclub en een meeleesclub.
Ja,
als je
ja.
wat over die dingen vertelt. De taalclub, laten we daar eens
mee beginnen. Ja, dat heet Taalcafé.
Okay. Hè,
want wij hebben, wij alle vier hebben een passie voor lezen en voor taal. En we hebben een taalcafé. En dus wij zijn dan in aanvulling op het professionele circuit van taalaanbieders. zijn wij taalvrijwilliger, heet dat. Dus een taalcafé, dat is een klein groepje waar mensen... mijn collega doet dat, Lieske. Zij is echt professional. Wij zijn allemaal gepensioneerd, maar zij is van huis uit ook professional. Dus ze doet rollenspelen, taalspelletjes, alles om in een kleine groep beter Nederlands te leren spreken.
Wie komen daar dan?
We zijn begonnen in samenwerking met de bibliotheken, met de OBA. En het was eigenlijk vanuit Noord, want dat stuk van Noord, hè, van de PEC-buurt, daar wonen ook wel veel mensen die minder goed kunnen lezen, minder taalvaardig zijn. Dus in navolging toen, want ik meen dat Laurentien was, een van onze prinsessen, die is daar toen een campagne begonnen om voor laaggeletterden. Dus daar zijn we mee begonnen met boekjes van de bibliotheek. En in de praktijk op dit moment zijn het meestal mensen die migranten, die al goed Nederlands spreken en ook een ambitie hebben om beter Nederlands te leren lezen en spreken. En dat is heel gevarieerd.
Maar die komen spontaan bij jullie langs?
Nou ja, die belden zich aan en dan doe je een keer mee. En dan kijk je of het voor jou geschikt is, of je het interessant vindt en of je er wat van kunt leren. En dan heb je vooral ook gesprekken in het Nederlands uiteraard. Ja, ja. En het interessante is, hè, mensen met hele totaal verschillende culturele achtergrond, verschillende leeftijd. Hè. We hebben een Russische Svetlana van 83 en ook een jonge vrouw van 19 uit Senegal. Ja. Die net 3 maanden in Nederland is en nu al inburgering aan het doen is.
Want waar komt jouw passie van lezen vandaan?
ik denk uiteindelijk, ik kom van het platteland, de Noordoostpolder. En lezen, mijn vader las heel veel, we hadden een fruitteeltbedrijf. En ik heb het een beetje van hem. En het is ook, als je dan op dat platteland, dan is het natuurlijk ook een andere wereld. Hè? Dus kennis dat is wat lezen. En hoe geeft veel.
Ja, maar hoe groot is eigenlijk dat huisje? Want ik kan er geen voorstelling van maken.
Het huisje? Ik kan het natuurlijk niet laten zien voor de radio.
Nee, maar hoe groot is het? Hoeveel mensen kunnen erin?
Nou, ik denk iets groter dan deze studio. Dus
en dat is?
Dus 5 bij 5 meter.
5 bij 5 meter.
Ja, het zal iets groter zijn. Ja.
Dus met 15 mensen, dan zit het vol daar.
Nee, want we hebben ook wel eens een schrijversochtend gehad. Of middag. Voor mensen die voor het eerst hun wat ze zelf geschreven hadden, daarmee debuteerden. En toen konden er 35 in.
Zo, veel makken schapen in een hoop.
Ja.
Wat is de meeleesclub? Wat is dat?
Ja, dus we hebben 's ochtends taalcafé en 's middags doe ik de meeleesclub. En ik heb dat eigenlijk geleerd van mijn collega Lieske. Voor mensen die dus beter Nederlands willen leren lezen en spreken, woordenschat vergroten. En wat we doen is, we lezen een artikel, dat kan uit de krant zijn of waar iemand interesse in heeft. En je leest het mee en het gaat vooral dan ook om begrijpend lezen en dan vertel je wat je gelezen hebt. En mensen kunnen over het algemeen wel goed Nederlands lezen, maar dan begrijp je niet meteen wat er staat.
Nee.
Dus dat is dat we daar oefenen en heb ik een hele leuke groep, ook jonge mensen. Dat is echt, we lazen toen een artikel uit het NRC Handelsblad. Want zij wilden voor NT2-examen, dat is het hoogste taalniveau wat je in Nederland als tweede taal kunt halen. En daar moet je dus het artikel uit het NRC lezen, onder andere. Maar ik doe soms ook het Parool of de Echo. Dat hangt een beetje vanaf wat het niveau is waar mensen interesse in hebben.
Want je merkt dat er ook wel een behoefte aan is om de taal te verbeteren.
Ja, absoluut. Hè. Dus mensen die bij ons meedoen, die hebben ook die hebben een geweldige ambitie. Hè. Die willen Nederlands leren, omdat ze willen werken of willen studeren. En dan zijn wij natuurlijk echt een prachtige aanvulling.
Ja.
Hè, dus alles is meegedaan. Het is gratis natuurlijk ook. Ja. Hè, we doen het met vrijwilligers. En je hebt natuurlijk meteen gesprekken over allerlei onderwerpen. Omdat mensen allemaal een andere culturele achtergrond hebben. Bij wijze van spreken, je hebt het over wat hebben we nu, hè, over de bevrijding of de oorlog. Nou, iedereen heeft, hè, de mevrouw uit Rusland heeft een totaal andere achtergrond dan de mevrouw uit de Oekraïne.
Ja.
We hebben altijd ook hele fijne gesprekken, zou ik zeggen.
Dat is leuk ook voor
dat
jezelf, dat het inspireert ook.
Dat is ontzettend inspirerend. Ja, dus we doen het met zoveel plezier. En dus we hebben een vaste groep, zeg maar, mensen. En soms stromen ze door. Dus bijvoorbeeld de ambitieuze dames van die ik verleden jaar mijn groepje had. Nou, die is nu rechter. Hè? Die was al jurist in de Oekraïne. Maar ja, daar heb je in Nederland niet zoveel aan. Dus die is nu aan de Universiteit van Amsterdam. Is nu rechter gaan studeren. Omdat ze er examen gehaald heeft. Nou, dat is natuurlijk superleuk.
Ja. Krijg je ook nog wel eens instroom van mensen? Of wil je die ook?
We hebben nu in de meelesclub, zeg maar, voor de middag. Daar kan ik weer nieuwe mensen gebruiken. Absoluut, ja. Okay. Dus we hebben ook wel veel contacten in de buurt met... uiteraard ook met de bibliotheken, maar ook met DORAS. Hè, dat is het maatschappelijk werk in Amsterdam-Noord. En met Eva en Adam, dat is een participatiecentrum. Nou, laatst zijn we bij Warm Welkom Noord geweest, hè, voor nieuwkomers.
Ja.
En dus mensen uit we hadden een hele grote groep Syriërs en Eritreërs. En,
en leren die mensen makkelijk of moeilijk? Of hoe gaat dat?
Ze spreken meestal al Nederlands waarschijnlijk.
Ja, wil het zin hebben, zeker met die mailen, dan moet je al Nederlands kunnen lezen.
Oké.
Omdat het dan mensen, die dan toch daar tijd voor maken om bij ons te komen, die hebben echt een drive. Dus sommigen leren het heel makkelijk.
En ze kunnen gewoon binnenlopen.
Je kunt altijd binnenlopen natuurlijk. Een praatje met ons maken. Maar de meelesclub is van 1 tot 2:30. En het taalcafé op de donderdagmiddag. En het taalcafé is 11:30 tot 11:45.
Ja, oké. Okay, maar mensen die bijvoorbeeld nu luisteren zeggen... Nou, dat vind ik wel leuk. Die kunnen gewoon op dat tijdje binnenlopen en zeggen... Ik zou graag in de komende tijd meedoen.
Ja, absoluut. En dan
kijk Je ziet in de stad heel veel dyslexie, gebrek aan kennis van het Nederlands. Dus er zijn best mensen die zeggen, nou, als ik in een groepje mee kan draaien, vind ik het toch wel leuk. Want het is voor mensen toch in het algemeen makkelijker als er mensen bij zitten die het ook niet helemaal goed beheersen en zich dan kunnen optrekken aan anderen.
Ja. Ja, het is leuk om in een groep te doen. Maar dyslexie, daar hebben wij niet echt ervaring mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee. Dus wel met anderstaligen. Ik heb zelf ook helemaal geen taalachtergrond. Maar wij zijn het gewoon meer een beetje ontwikkeld, zeg maar.
Ja. Maar voor jou is het gewoon het leuke om andere mensen te ontmoeten, andere culturen te ontmoeten.
Ja.
En toch ook je passie voor het lezen te kunnen bevredigen. Ja, want je krijgt allerlei soorten boeken.
Ja.
Maar je krijgt nu ook boeken die je waarschijnlijk zelf niet eens gekocht zou hebben, die je toch langs ziet komen.
Ik heb voor jou twee boekjes uitgezocht. Hè,
heel aardig
denk
van
ik,
je.
Kijk, dat is dan denk je, nou, ik ga naar Jan, dus ik ga wat leuks uitzoeken. En als ik.
Nee, iedereen dat maar, ja.
Het is gehoord. Maar ga ik bij iemand eten, dan in plaats van een fles wijn, denk ik, oh, ik heb nog wel een leuk boek over wielrennen. Of muziek, net waar iemand belangstelling voor heeft. Dus je vindt altijd een leuk boek. En je hoeft het niet terug te brengen.
Dat is wel aardig.
Je mag het weer doorgeven, zeg ik altijd.
We gaan dit stukje afsluiten. We gaan het met wat muziek. Maar hoe kunnen mensen jullie bereiken? Via een website? Via nummer?
Ja, we hebben natuurlijk ook een website. Leeshuis@tolhuistuin.nl of een Facebookpagina. facebook.com/leeshuis en op de website van de Tolhuistuin. En we zitten dus Tolhuisweg 3. Dat is naast de ingang van de tuin van de Tolhuistuin. Niet te verwarren met het restaurant, maar de tuin.
En mensen uit Amsterdam, die kunnen gewoon met de pont naar jullie toe.
Mensen uit de stad, het centrum kunnen met de pont. En de mensen uit Noord kunnen gewoon lekker op de fiets.
Hartelijk bedankt voor de leuke informatie. We gaan door met dat muziek.
And every tear would turn a mill.
Dit was Anuna Feet met en Lucy Champion. Het nummer heet, dat is eigenlijk haast niet voor mij op te noemen. Het is eigenlijk, maar ik zal het proberen, het is in het Iers. Siliul Arun, maar het is gewoon het Engels Walk My Love. Een stuk makkelijker. Het is een Iers koor onder leiding van Michael McGlynn. Hij arrangeert sinds de jaren 80 traditionele Ierse folkmuziek. Afgestemd door zowel vrouwelijk als mannelijk geschoolde klassieke koorstemmen. Het is heel leuke muziek vaak. Hij mengt Schotse Ierse volksmuziek met middeleeuwse kerkelijke samenzang. Dit nummer komt uit 2012. Zij komen in augustus naar Nederland. Dus, mensen komen graag naar Nederland. We gaan door met een gesprekje met Marijke Mol. Dag Marijke.
Hallo.
Hartelijk welkom in de uitzending. We zijn een beetje laat. We zullen snel beginnen. Je hebt een boekje geschreven. En dat boekje heet...
Ik heb een boekje geschreven.
Dat boekje...
Opa en oma zijn niet meer samen.
En waar gaat het over?
Het gaat over... Het is een boekje wat ik heb geschreven voor mijn kleinkinderen. Die zijn 9 en 7 jaar. En het gaat erover over opa en oma die gaan scheiden.
En de...
Voor kinderen is dat best wel heavy hoor. Want kinderen hebben vaak wel eens op school meegekregen van een scheiding of zo. En ja, dat is toch iets heel ergs, iets heel bedreigends. En ik heb dat geschreven, dat boekje, omdat het was voor iedereen moeilijk. Ook voor onze kinderen. En mijn stiefdochter die kwam ermee van... de kinderen denken dat het iets heel engs is, maar we willen dat toch op een goede manier uitleggen. Maar ze wisten niet hoe ze dat uit moesten leggen. En toen heb ik aangeboden om een boekje te schrijven. Ik deed dat toch wel in de privésfeer. Dus schreef ik toch wel al boekjes. En ik teken ook veel, dus daar kwamen dan ook leuke tekeningen in. En dat boekje hebben ze gebruikt om het aan de kinderen te vertellen dat opa en oma uit elkaar gingen. En wat dat ook betekende. En ook dat het betekende dat opa en oma misschien wel niet meer bij elkaar waren en misschien wel niet meer zoveel van elkaar hielden, maar dat het... alleszins betekende dat dat de liefde voor de kleinkinderen zou veranderen.
Wat is dat waar je de nadruk op gelegd hebt? Dat je gewoon gezegd, jullie relatie met hun opa en oma verandert eigenlijk niet?
Ja. Daar heb ik in het boekje uit proberen te leggen. De kinderen hadden er moeite mee om het uit te leggen aan de kleinkinderen. En met het boekje in de hand hebben ze dus vonden zij het veel makkelijker om het uit te leggen.
Heb je bijvoorbeeld, ik weet het niet zeker, want het boekje komt nog pas uit, hè? 31 mei. Heb je bijvoorbeeld ook de nadruk op gelegd dat de stemming van de wederzijdse familieleden van opa en oma een bepaalde rol kunnen spelen?
Alleen verhaal van, ze hadden het altijd naar hun zin bij opa en oma. Ze deden leuke dingen, hè? Frietjes bakken met opa en tekenen met oma. En ik heb er alleen de nadruk op gelegd dat ook al gebeurt er iets in die relatie, dat niet hoeft te betekenen dat ze later geen leuke dingen meer met hun kunnen blijven doen.
Ja.
Alleen, dan is, als ze dingen, leuke dingen met opa doen, is oma er niet bij. En als ze leuke dingen met oma doen, is opa er niet bij. Maar het blijft wel leuk.
Maar als opa met een andere mevrouw komt, is dat moeilijk?
Als opa kwam met een andere mevrouw. En die heb ik ook in het boekje verwerkt.
Ja, want dat is natuurlijk het lastigste voor kinderen waarschijnlijk. Er komt een andere mevrouw en die zegt, ja, ik ben je oma. Maar dan zal een kind waarschijnlijk zeggen, je bent mijn oma niet.
Nee, dat is moeilijk. Dat is moeilijk, ja.
Want daar ligt natuurlijk ook wel een beetje de problematiek bij de kinderen. Dat ze moeten aanvaarden dat er andere vrouwen ineens over de vloer komen.
Ja, gewoon dat de dingen soms veranderen.
Ja, Maar dat kinderen, ja. Maar je hebt het eigenlijk in de positieve zin geschreven, hè?
Heel positief. Ja. Ja, heel positief, want de kleinkinderen zijn maar 7 en 9 jaar, hè? Ja. En ja, goed, dan moet je toch iets anders mee omgaan dan met volwassenen. Want onze kinderen zijn volwassen. En als je daartegen zegt van, oké, we gaan uit elkaar, dan vinden ze dat wel erg. Maar ze snappen het ook meteen. Weet je wel wat dat voor gevolgen heeft? Ja. Kinderen die hebben daar andere beelden bij op de een of andere manier. Ja. Omdat het voor hun de eerste keer is dat ze zoiets meemaken. En natuurlijk, een van mijn kleindochters, die had wel eens op school iets gehoord over een jongetje wiens ouders gingen scheiden. Nou, dat was vreselijk, vreselijk, vreselijk natuurlijk. Ja. En zo denken kinderen van ook, het is vreselijk. En nu gebeurt er zoiets in hun omgeving, dat er ook iemand gaat scheiden. Ja. Dan kunnen ze niet anders doen dan de conclusie trekken van, oh, er is iets vreselijks gebeurd.
Ja.
En op deze manier kan je toch uitleggen van, ja, het is wel vreselijk natuurlijk, maar het hoeft niet te betekenen dat de liefde die er bestaat, van grootouders naar kleinkinderen toe, dat verandert.
Ja.
Blijft eigenlijk nog net zo leuk, alleen anders.
Heb je de inhoud van het boekje al met je kleinkinderen doorgenomen?
Ja, ze hebben het al in september of in oktober van mij gekregen. En het was een succes.
Ja, wat is hun reactie?
En er kwamen vragen over. Ja. Die heb ik in de uiteindelijke versie heb ik die ook verwerkt.
Ja.
En dat is het boekje wat uiteindelijk wordt uitgegeven door uitgeverij Boekscout.
Ja, laten we het even zeggen. Het boekje komt uit op 31 mei.
Ja.
En iedereen kan het bestellen bij boekscout.nl.
Ja, www.boekscout.nl. Vanaf 31 mei. Boekhandels die geïnteresseerd zijn, kunnen het daar ook bestellen. De hoeveelheid die zij wensen. Maar particulier kan je er ook terecht.
Okay.
Als jij denkt van, oké, we hebben een probleem in het gezin. Bijvoorbeeld met een oom en een tante die gaan scheiden of zo. Dan kan je het boekje ook bestellen. Want ik denk dat het daar ook wel voor geschikt is.
Ja, ik denk het zeker ook. Hartelijk bedankt voor je commentaar. Ik moet zeggen dat je een hele mooie radiostem hebt. Dus die komt goed uit. En we kijken uit naar het boekje. Ik ga het zeker bestellen. En ik wens je veel succes. En ook in je verdere leven. Maar ook veel succes met je verdere schrijversactiviteiten. En graag tot de volgende keer.
Dankjewel. Het is misschien niet het laatste boekje.
Oké, veel succes.
Oké, dankjewel. Fijne dag.
Dag, dank je.
Barbed wire, use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, little rattlesnake high. I got a brand new chimney made on tie, out of a human skull.
was Elise LeGros met Who Do You Love? Maar dat hoorde u al waarschijnlijk. Het is een Canadese singer-songwriter. Haar single No Good Woman stond 13 weken in de Canadese top 10 in 2012. Haar laatste album was Playing Chess. Werd uitgebracht in 2018. Dit nummer komt uit 2017. We gaan praten met Patricia Wijsbeek. En we gaan het over hebben. Over de zeefdrukmakers. Nou, Patricia, zeg het maar. Wat zijn de zeefdrukmakers? Wat doen die eigenlijk? Laten we daar eens mee beginnen.
Wij zeefdrukken de hele dag door.
Dat is op zich een hele mooie.
Ongeveer een groep van 40 tot 50 mensen die bij ons werkt. Niet allemaal tegelijk, maar in werkshifts. En over het algemeen hebben mensen een achtergrond uit de GGZ, verslaving of justitie. En die zijn bij ons lekker aan het zeefdrukken met elkaar. Om daarna door te groeien. Of door ja, eigenlijk verder te ontwikkelen naar een andere baan.
Hoe is zeefdrukmakers ontstaan eigenlijk? Is altijd een project geweest van een overkoepelende organisatie, Rhodes?
Niet altijd. Okay. Het is eerst stond eerst op zichzelf. Onder leiding van een andere persoon die het heeft opgestart. En die is uiteindelijk zelf verder gegaan. Ja. Ook met het merk. En wij zijn nu 2 jaar zeefdrukmakers. Daarvoor was het drukmakers.
Hoe komen mensen bij jullie terecht? Want laat ik het anders stellen. Moeten mensen kunnen zeefdrukken als ze bij jullie terechtkomen?
Nee, zeker niet. Nee, dat leren ze als ze bij ons zijn. Ze komen bij ons terecht via verschillende wegen. Je kunt meer.nl bijvoorbeeld. Of ze kijken op de website van Rhodes. Of ze komen binnen via de gemeente. Als mensen lang thuis zitten, dan zijn ze toch een beetje zoekende met verschillende instanties. Of meteen vanuit de kliniek. Bijvoorbeeld met de verslavingsachtergrond. Als je dan teruggaat naar huis en naar de oude situatie, dan ben je eerder geneigd om terug te vallen in de verslaving. Dus dan is het goed om meteen tot actie over te gaan. En bijvoorbeeld bij ons te komen werken. Om patronen te doorbreken.
Want het zijn mensen met allerlei met een heel verschillend opleidingsniveau.
Het opleidingsniveau maakt niet uit, inderdaad. Ja. En ook heel veel verschillende achtergronden. Ook heel veel mensen die al een hele carrière achter, een andere soort carrière achter de grond hebben. We hebben een tatoeëerder. Maar we hebben ook inderdaad mensen met een grafische achtergrond. En we hebben ook mensen met achtergrond van administratieve banen. Zelfs juristen ook. Van alles, ja.
Aardige mensen.
Ja, en iedereen werkt goed samen. En daar gaat het ook om.
Hoe zou je de sfeer bij jullie willen omschrijven?
Zeer positief. Ja. Zeer positief. Veel humor. En we proberen het stressniveau zo laag mogelijk te houden.
Het is wel zo. Het is niet vrijblijvend als we bij jullie werken. Er zit een structuur in. Of kunnen ze zeggen, nou, ik loop wel eens binnen als ik zin heb?
Nee, dat is niet. Dat is inderdaad inloopdagbesteding. Dat doen we niet. Bij ons worden echt afspraken gemaakt. Ook afspraken voor dagen en dagdelen. Ja. Dus zodat we een beetje kunnen plannen dat niet iedereen op één dag komt. En dat het goed over de week verdeeld is. Wij werken namelijk voor bedrijven. En die opdrachten, die hebben een deadline en die moeten wel op tijd af. Dus we proberen dat zo goed mogelijk samen als team te doen.
Wat maken jullie? Ik zou dat willen omschrijven.
We doen bijvoorbeeld voor iemand die een eigen kledingmerk heeft, maken we t-shirts of sweaters. We drukken ook papier, maar minder, meer textiel. Maar ook bijvoorbeeld restaurants of cafés of rockbandjes. Die t-shirts verkopen. En dan drukken wij die t-shirts. Ja. Hoogseizoen is ook vaak in de zomer. Als er veel festivals zijn. En het mooie is dat heel veel bedrijven nu iets duurzamer zijn. En organic t-shirts bijvoorbeeld aanschaffen.
Want hoeveel mensen werken bij jullie?
40 tot 50.
En die komen in het algemeen. Blijven die langer bij jullie?
Dat verschilt heel erg.
Of moeten ze echt doorgroeien? Ja. Is het de bedoeling dat ze doorgroeien? Of is dat niet echt noodzakelijk?
Je haalt dus voor jezelf het maximale uit. En dat kan met iemand die tijdelijk thuis heeft gezeten met een burn-out. Soms wel voor een jaar of een depressie. Dan kom je soms weer terug. En dan is de eerste stap naar gewoon werk is te groot. En dan kom je bij ons weer. Je maakt afspraken over dagen. Je gaat een beetje opbouwen. En dan je werkt voor het eerst weer samen. Je maakt een tastbaar product. En dan zie je iemand heel snel vooruit gaan. Heel snel groeien. En dan kan, ja, dat kan dan soms binnen een paar maanden. Dat is wel heel snel, of een half jaar, dat iemand doorgroeit en dan na ons gewoon een baan heeft. Maar als er iemand komt van jaren op straat leven, ernstig verslavingsverleden, met en je hoort stemmen, je hebt nog steeds bijvoorbeeld problemen om dingen te onthouden of veel medicatie wat je gebruikt, dan is bij ons werken, dan is dat het maximale wat je kan bereiken. En dan kan je wel weer afglijden naar iets. Weet, dan is het ook echt heel knap om dan gewoon bij ons te blijven werken en het werk te doen.
Want jullie begeleiden ze ook. Als jullie zien dat het wat minder gaat, dan schakelen jullie ook hulp in? Of?
Ja, dat kunnen we wel doen. Ja, zeker. En er is ook dan, zijn dan coaches bij Roots, de overkoepelende organisatie. En die kan ook thuisbezoeken afleggen soms. En maar ook als je bijvoorbeeld zegt bij ons werk, zeg ik wil echt meer, ik wil nu snel door naar werk, dan hebben we daar ook een team voor. Ja. Die je begeleidt met solliciteren. Want hoe ga je om met het een aantal jaren niet werken in je gesprek bijvoorbeeld? Schaam je daarvoor? Of ga je daar juist heel eerlijk mee om? Dat een,
Want dit kan ook voor je cv wat betekenen natuurlijk, omdat je gewoon gewerkt hebt.
Ja, zeker. Ja, het werk wat je bij ons doet, dat telt mee. En ook als inderdaad contactpersoon. Ze kunnen ons gewoon bellen en dan vragen gewoon hoe is het eigenlijk gegaan.
Want zijn er mensen van allerlei leeftijden?
Ja. Ja, zeker. Zijn jonge mensen en zijn al mensen ook begin, eind 50 zijn er zelfs. Ja. Alle leeftijden.
Want ik moet het eigenlijk niet zo. Je kan zeggen, het is een beetje oneerbiedig te zeggen om het dagbesteding te noemen. Want die mensen zijn echt professioneel bezig. Mm-hmm. Kun je dat zeggen zo?
Ja, dat kan je zeker zeggen. We leveren een zeer goede kwaliteit. Ja. En als je bij ons komt, dan is het dus een sociaal project wat je steunt. Je krijgt waar voor je geld. Ja. En daarbij alles met respect voor natuur. Zoveel mogelijk.
Vertel eens hoe het gaat. Dus laat ik zeggen, ik kom bij jullie binnen of ik word doorverwezen. Ik kom bij jou terecht en ik zeg, ik kan eigenlijk niks, maar ik wil wat gaan doen.
Ja. Dat is inderdaad het belangrijkste, dat wat je zegt. Ik wil iets gaan doen. Die wil om iets te gaan doen, die moet er zijn. Het is niet zo dat je, sommige mensen worden doorverwezen, die moeten iets gaan doen. Dan ben je bij ons misschien minder aan het goede adres. Je moet echt de wil hebben om iets te gaan doen. En dan gaan we afspraken met je maken. Maar eerst krijg je een rondleiding. Je kan even sfeerproeven. Dan spreken we een aantal proefdagen af. En dan ga je even kijken. Weet je, bevalt het? Bevalt het ons? Klopt het? Is het een goede match? En dan krijg je, zeg maar, kan je een aantal dagen spreken we dan af wat bij je past. En dan kunnen we daar ook een opbouw in doen. Je krijgt ook een zeefdrukcursus van Dikke Dennis, die bij ons werkt. Ja.
Ja, want ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, ik vind het prettig om hier te werken, want het is niet zomaar een product dat je later weer weggooit. Het is gewoon een product wat ertoe doet. Ja, dat wordt weer gebruikt door anderen.
Ja, en het leuke is als je dus door de stad loopt, we hebben vooral klanten in Amsterdam, dan zie je dus heel veel dingen die je gedrukt hebt. Weet je, dat heeft dan iemand aan en zegt, dit is bij ons gedrukt. Ja, dat is echt, dat geeft je voldoening, ja.
Ja,
en ook als het er dan goed uitziet.
Maar het zijn gewoon mooie spullen die jullie maken.
Zeker.
En dan op de oude manier wordt het nog gedaan. Want, want jij vertelde me, het wordt allemaal handmatig gedaan, hè?
Ja, inderdaad.
Dus er wordt niks machinaal gedaan.
Nou, je hebt nu veel zeefdrukmachines inderdaad. En daar werken wij niet mee. We proberen ook, want de samenwerking ontstaat ook. Doordat iedereen een eigen taak heeft. Dus het is, we werken op de oude zeefdrukmanier.
Ja. Okay. Wat
doe je dan praktisch? Je kunnen tekenen? Moet je,
zoals we net zeiden, je hoeft niets te kunnen. Behalve de wil moet zijn dat je iets wil.
Yeah.
En dan laten we bijvoorbeeld iemand die binnenkomt, laten we eerst droogwerk doen. Dat betekent, we hebben een grote droogmachine. De shirts zijn dan al gedrukt. Die gaan er aan de ene kant in en die gaan aan de andere kant komen ze eruit. En dat moet een aantal keer gebeuren, zodat je daarna het product echt goed kan wassen. En dat dan dat je de druk er niet afwast, de zeefdruk. De manier waarop het erin gelegd moet worden, moet goed gebeuren. Anders loopt de machine vast. En eruit halen is ook heel belangrijk, dat het niet op de grond valt. En dat het daarna recht wordt neergelegd. En niet dat er kronkels zitten in de print. Dus ja, iedere dus dag.
Verschillende vaardigheden, ja, kun je eigenlijk.
Daar begin je mee. En, ja. Maar het is ook, we hebben een zeefdruk carousel. Dus daar moet je kleding opleggen. Handmatig. Ieder t-shirt wordt apart daar recht opgelegd. Op dezelfde hoogte. Om het vervolgens te gaan drukken. En dan staat er, dus je draait zo'n carousel. En aan de andere kant staat iemand die dan het gaat zeefdrukken. Dus die doet steeds de zeef naar beneden. Die haalt een rakel eroverheen. En dan staat er een extra druk op, een extra kleur op. Kijk, ligt eraan hoeveel kleur je drukt. Drukken vaak tot 3 kleuren, soms ook wel iets meer. En dan, en dan zoveel rondes zijn er ook.
Maar dit is allemaal puur handwerk, hè?
Ja.
En jullie klanten, wat voor cliënten hebben jullie?
Ja, dat is heel uiteenlopend. We hebben zelfs De Wereld Draait Door. Die bestelt bij ons rompertjes, voor als iemand van hun team zwanger is. Booking.com heeft voor hun ICT-team hadden ze t-shirts besteld. Maar we hebben ook heel veel leuke festivals. Afgelopen jaar stonden we op Lowlands. En samen met de Rebellenclub, die ook een klant is van Roots. Even kijken.
Jullie zijn een organisatie zonder winstoogmerk.
Dat is inderdaad niet ons belangrijkste oogmerk. Nee, en we proberen wel als sociale firma, proberen we kostendekkend te zijn. Ja, en
want die mensen die bij jullie komen, worden die betaald? Of?
Er komt een vergoeding van de gemeente. Ja, een WMO-vergoeding.
Ja, oké. Okay.
Ja.
Dus dat inspireert die mensen ook wel om daarmee door te gaan. Ze zien het echt als werk.
Ja, zeker.
Of als iets professioneels zien,
ja,
ze. Want ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat mensen die bij jullie komen, die hebben een lastige achtergrond.
Ja.
En die komen nu in een omgeving terecht waar ze zeggen, nou, dit is echt zinvol wat ik doe.
Jazeker, ja.
En dat is jullie insteek ook eigenlijk.
Ja.
Het is niet de insteek om zoveel mogelijk t-shirts te verkopen. Het is, de insteek is eigenlijk ligt aan de instroomkant van de mensen. En niet speciaal. Jullie zijn geen organisatie die zegt, nou, we moeten 50.000 t-shirts maken, dus we hebben 20 mensen nodig. Het gaat erom, jullie krijgen mensen binnen die dat willen doen en die worden altijd aangenomen.
Die worden niet altijd aangenomen, dus er moet wel een match zijn.
Oké.
Ja,
dus maar niet gebaseerd op een bedrijfsdoel, hè?
Nee, maar het kan dus wel zo zijn dat ons project bijvoorbeeld te hoog gegrepen is voor iemand.
Ja.
Dat kan wel zijn. En dan zijn er wel andere projecten binnen Roots waar zo iemand terecht kan.
Want kunnen mensen van jullie ook doorstromen naar andere projecten van Roots?
Ik denk dat wij de laatste stap zijn voor werk.
Ja. Gebeurt het ook regelmatig dat mensen professioneel werk vinden?
Ja, 10% op jaarbasis.
Ja. En die komen
en
ook terecht?
En dat is een hoger percentage vergeleken bij andere projecten.
Ja.
Ja,
en die komen ook terecht bij gelijkstemmige organisaties?
Nou, dat is verschillend. En vaak niet altijd, bijna nooit, in zeefdrukkerijen. Nee. Eerder dat ze iets anders gaan doen.
Ja, je leert natuurlijk weer een structuur.
Precies.
Je leert samenwerken.
Op tijd
je weet
komen.
Wat collega's zijn.
Ja.
Dus
ja,
het is een opstap om, ja, maakt niet uit wat voor werk te gaan doen.
Precies.
Kan ik me voorstellen.
Ja, absoluut.
Ja.
Ja.
Ja, maar ik denk dat het mooi is van het project, dat het zowel professioneel is als een doorstroommogelijkheid geeft voor de mensen die er komen.
Ja.
Dat vind ik wel het mooie van jullie project.
Mm-hmm.
Want wat is jullie grootste probleem als er mensen binnenkomen? Wat is het? Is dat de aanpassing, zijn dat de aanpassingsproblemen? Geeft dat wel eens problemen?
Het grootste probleem als mensen bij ons binnenkomen, waardoor het soms niet door kan gaan, is inderdaad omdat het net nog te hoog gegrepen is. Mensen hebben vaak een carrière achter de rug. Die hebben iets meegemaakt of er is intussen iets gebeurd waardoor ze een terugval hebben gehad of thuis hebben gezeten. En dan denk je nog wel dat je heel veel kan. En dan moet je wel proberen teleurstellingen zoveel mogelijk te voorkomen. En dan kan je al snel inzien lukt het wel of lukt het niet bij ons? En dat kan een reden zijn waarom mensen wat eerder nog naar een andere project staan. Maar als ze dan eenmaal bij ons zijn, omdat het wel goed is, wat is het anders probleem? Ja. Dus niet.
Want dat is wat Corrie eigenlijk zei. Ze missen de structuur eigenlijk.
Van tevoren, ja. Als je vooral thuis zit omdat je een tijd lang depressief bent geweest, dan heb je niet de werkstructuur meer. Ergens op tijd aanwezig zijn, je houden aan pauzes, afspraken nakomen. Inderdaad communiceren met mensen die je tegenkomt bij het koffieapparaat of samenwerken. Ja. Al die dingen die mis je. En zodra je ziet dat dat kan en dat dat gaat, dan groei je heel snel.
Ja. Want dan hebben we het over de geestelijke toestand. Maar fysiek zijn die mensen ook vaak verslechterd natuurlijk. Of valt
dat mee? Ja, dat is ook wel eens het geval, ja. Ja, het kan ook door drank bijvoorbeeld. Dan kan je fysiek echt heel slecht.
Ja, want jullie worden ook ondersteund door coaches van Rood zelf.
Mm-hmm.
Om mensen verder te... Want ze werken bij jullie.
Mm-hmm.
Bijna waarschijnlijk nooit 5 dagen per week of zo.
Nee, nee.
Het zijn altijd maar 2-3 dagen of...
Maximum 5 dagdelen. Dan moet je zien bijvoorbeeld 5 ochtenden. Dat is het maximum bij ons. Ja.
Ja. Maar dan is het wel gestructureerd, want ze komen op vaste tijden en worden vaste afspraken gemaakt.
De een is beter op de ochtend, de ander is beter op de middag. Het hangt ook van medicatie af, bijvoorbeeld.
Ja. Want wat is jullie grootste probleem op dit moment? Is dat afzet maken of mensen vinden? Of krijgen jullie altijd mensen genoeg?
De doorstroom van mensen is goed, omdat ik denk, omdat we een heel leuk project zijn. En inderdaad, de ondergrens van... ligt niet heel hoog, behalve motivatie. Je hoeft niet al heel veel te kunnen om bij ons te werken. Dus dat is niet... daar hebben we eigenlijk niet veel problemen in. Begin dit jaar hebben we veel goede mensen gehad... die dus doorstroomden naar werk. En dan...
Maar dat is het probleem, dan raak je goede mensen kwijt.
Ja, en daar doe je het ook weer voor. Dus dat is ook weer het leuke. Maar dan moet je wel snel mensen goed opleiden... die dan die plaatsen moeten innemen om de kwaliteit te waarborgen.
Want jullie bouwen steeds mensen op en dan gaan ze weer weg. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Is dat een motivatie voor je of juist?
Ja, tuurlijk, daar doe je het voor.
Ja.
Ja, en als die mensen weg zijn, dan krijgen andere mensen ook weer eerder ruimte... om die plaats in te nemen.
Is er hiërarchie bij jullie in de organisatie? Behalve dat jullie...
Er is ervaring. En die ervaring, daar wordt goed naar geluisterd. Ja, er is ervaring. En als mensen net binnenkomen, dan weten ze nog heel veel niet. Dus om hiërarchie, dat valt heel erg mee. Het is wel echt een samenwerkingssfeer. Ja. Maar het is handig als je luistert. Als iemand meer weet dan jezelf, want dan leer je iets.
In the morning, can put my mind to rest. I ain't slept for ages. Feels like I'm slowly losing it. See, all I do is wonder where you are and who you're with, and why you left me in the first place.
Ik ga het gesprek met de beide dames afsluiten. Hartelijk bedankt. Ik wil nog even weten, waar kunnen ze jullie bereiken? Waar kunnen ze op
we zitten op het WG-terrein in Amsterdam. Je kan ons bereiken via ons mailadres info@zeefdrukmakers.nl.
En de website?
www.zeefdrukmakers.nl. Ja.
Hartelijk bedankt.
Oké.
Okay. En jullie allebei hartelijk bedankt. Goed. Misschien dat we nog even van de leestuin nog even de website kunnen noemen.
Het Leeshuis.
Het Leeshuis, ja.
Het hoort
leestuin,
bij de Tolhuistuin.
Ja.
Die hebben een tuinhuis en een leeshuis.
Oké.
Okay. De website is leeshuis@tolhuistuin.nl.
Volgende week donderdag in het beste van Radio Signaal herhalen we de uitzending van 28 februari 2019. Esmeralda Jongmans ontdekte in Amsterdam-Noord kinderen met honger. Ze ging voor en met deze kinderen koken en richtte later Stichting de Flora Kokjes Minima Kids Club op. Er zijn nogal wat auto-immuunziektes. Nonda Del Peut lijdt aan auto-immuunhepatitis, AIH. Zij vertelt hierover samen met José Willemsen, directeur Nederlandse Levenpatiëntenvereniging NLV. En tenslotte de column Peste 5 is van en werd gelezen door Olga de La Fontaine. Tot volgende week. Radio Signaal.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal. Op Radio Salto.